Goedemiddag, luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Aflevering 9. Mevrouw de Vries was een pittige oude dame van achter in de 70. Sinds enkele jaren was ze weduwe. Ze had veel zorgen. Vooral over haar zoon Bart en zijn vrouw Klazien. Met Klazien kon ze het niet al te best vinden. Bart dronk wel eens te veel, dat was waar. En hij was ook niet gemakkelijk. Maar Klazien kon totaal niet met haar zoon omgaan. Zij als moeder had het toch ook met hem gered. Maar nu liep het helemaal uit de hand. Klazien kwam in paniek bij haar binnenstuiven. Nu is die helemaal gek. Nu houd ik het echt niet meer uit, moeder. Bart is echt van de duivel bezeten. Ze rilde over haar hele lichaam. Bezeten is hij, helemaal bezeten. Ik durf zo niet meer bij hem terug. Is het zo erg? Mevrouw de Vries zag aan haar schoondochter dat het toch anders was dan anders. Het was wel eens meer heel erg geweest. Als Klazien het niet meer uit kon houden, ging ze meestal naar haar schoonmoeder. Maar zo overstuur had mevrouw de Vries haar nog niet vaak gezien. Al kon Klazien zich best wel een beetje aanstellen. Hier, drink eerst eens een kop koffie. En vertel dan eens precies wat er aan de hand is. Klazien dronk met trillende handen haar koffie op. Ze had moeite om niet te morsen. We kunnen hem beter wegbrengen, begon ze. Dit gaat zo langer niet. Ik was wat boodschappen wezen doen en hij was naar de markt gegaan. Ik had hem nog lang niet thuis verwacht. Maar ineens was hij er. Zijn ogen rolden wild door zijn hoofd. Ik ga preken. Ik ga de barricaden op. God is in me, vertelde hij. En hij begon te razen en allerlei onzin uit te kramen. Het was vreselijk. Hij kwam op me af als een gek. Ik dacht, nu is het mijn laatste uur. Maar juist toen hij me beet wilde pakken, kon ik onder zijn arm door wegduiken. Dat heb ik al vaker moeten doen. Ik ben de deur uitgerend. Gelukkig kwam hij me niet na. Ik durf niet meer naar huis. Onbedaarlijk begon ze met lange uithalen te huilen. Ik houd het nu echt niet meer uit. Ik ga scheiden. Hij is stapelgek. Mevrouw de Vries schrok ervan. Ze had ook al heel wat meegemaakt met haar zoon. Ook toen hij nog thuis was. En de drank had ze vaak vervloekt. Haar man was verslaafd geweest. En haar zoon kon er ook niet van afblijven. De drank had haar leven vergald. En ja, Bart was ook een beetje licht in zijn hoofd en kort aangebonden. Maar razend was hij nooit geweest. Ik ga even kijken, zei ze. Wacht jij maar hier, misschien kan ik hem tot bedaren brengen. Mevrouw de Vries was nog vlug en kwiek. Zo snel als ze kon, reed ze naar het huis van haar zoon. Maar wat ze in de keuken hoorde, vervulde haar met ontzetting. Als een gekooide leeuw liep hij steeds heen en weer. Hij schopte tegen de tafel en de stoelen. Toen ze de kamer binnenkwam, zag ze het schuim op zijn lippen. Moeder, ik ga preken. God is in me. Hier, hier, een vuur brandt in me. En hij sloeg zich heel hard op zijn borst. Ze was niet snel van slag, maar dit kon ze echt niet verwerken. Hij kwam ook dreigend op haar aan. net alsof hij haar door elkaar wilde schuiven. Bart, houd toch op! Ik ophouden? Oh, ben je ook al een vijand? Ja, de wereld is vol vijanden van God. Vijanden zijn jullie. En weer kwam hij dreigend op haar af. En ook zij moest vluchten. Maar nu toch waarheen? Naar de dominee, dacht ze. Misschien kan hij iets doen. En een poosje later stond ze aan de deur van de pastorie. Johannes deed open. Eline was naar een vriendin, de vrouw van een collega, een dorp verderop. Zo, mevrouw de Vries, komt u binnen? Wat is er met u aan de hand? U ziet er zo ontdaan uit. O, dominee, het is verschrikkelijk. Mijn zoon, Bart, hij is van de duivel bezeten. Ik weet me geen raad. Nu, probeer eerst eens wat te bedaren. Ik haal even een kopje koffie voor u. En vertel me dan eens precies wat er aan de hand is. De warme vriendelijkheid van de dominee deed haar goed. En toen ze haar koffie op had, kreeg ze haar kordaatheid terug. Want ze was een flinke vrouw, die al vaak voor hete vuren gestaan had. Maar dit was haar toch te machtig geworden. Ze vertelde rustig hoe haar schoondochter in paniek bij haar binnen was gevlucht. En hoe zij zelf haar zoon had aangetroffen. Johannes schrok ervan. Hij was al heel wat keren bij Bart en Klaasien binnen geweest. Meestal was hij dan helemaal of half dronken. Maar dit had hij ook niet eerder meegemaakt. Zullen we samen naar hem toe gaan? Vroeg Johannes. Mevrouw de Vries knikte. Toen ze door de achterdeur het huis binnenkwamen, hoorden ze hem tieren en razen. Zijn toestand was nog niets veranderd. Johannes ging voorop de kamer binnen. Even deinsde hij terug. Zo schrok hij van de wilde duivelse uitdrukking op het gezicht van deze man. Ga zitten, Bart. Ga eens rustig zitten. Even gehoorzaamde hij. De stem van Johannes had hem vaker tot rust gebracht. Maar even later vloog hij op en raasde als een bezetene. Dat was hij ook. Johannes ging op de bank zitten. Hij voelde de macht van de Satan in deze man. Wat moest hij hier tegen doen? Mevrouw de Vries zat jammerend tegenover hem. Johannes voelde zich machteloos. Ook hij was hier niet tegen bestand. Er kwam een inwendig zuchten in zijn ziel. O Heere, help me toch, help me toch. Zo bleef hij een poosje zitten, zonder de razende man aan te kijken of op hem te reageren. Ineens zei hij in een adempauze van de bezetene: we gaan bidden, Bart. En direct deed Johannes zijn ogen dicht en begon hardop een vurig smeekgebed. Hij deed een beroep op de macht van Christus. Heere, u hebt Satans kop vermorzeld. U hebt alle macht in de hemel en op de aarde. En terwijl hij bad, voelde hij een rust en een kracht die ongelooflijk was. Hij voelde zo heerlijk de nabijheid van Christus dat de macht van de boze moest wijken. Er kwam een vertrouwen in zijn hart dat de Heere zijn gebed verhoorde. In het amen, het waar en zeker zijn, kwam een grote kracht mee. En toen Johannes zijn ogen opendeed, zag hij Bart rustig tegenover hem zitten. De macht van de boze was totaal geweken. Wel bij zijn verstand zat hij hem aan te kijken. Johannes begon rustig een gesprek. Een diepe verwondering welde in hem op. Heere, wat bent u goed, wat bent u machtig, leefde het in hem. De kracht van Christus was in zijn zwakheid volbracht. Johannes wist niet hoe het moest, maar in zijn hulpeloosheid mocht hij op hem vertrouwen, die alle macht heeft. Diep gelukkig ging hij naar huis. Mevrouw de Vries bedankte hem wel 1000 keer. Niet aan mij de dank, mevrouw de Vries. Ik kan niets. Maar dit heeft de Heere gedaan. Hem alleen de eer. Johannes had wel eens gedacht dat ze weduwe was. Maar dat was toch niet zo. Alleen 's morgens kwam ze naar de kerk. Maar ze was steeds alleen. Hij had haar al eens opgezocht. Ze was toen alleen thuis. Mevrouw van Zanten was een lieve vrouw die ernstig nadacht over de dingen van de eeuwigheid. Ze had nog steeds geen belijdenis gedaan, hoewel ze al in de 50 was. Maar thuis had ze alles tegen. Haar man moest er niets van hebben van het geloof. Per gratie mocht ze op zondag 1 keer naar de kerk. Maar 's middags moest ze voor hem beschikbaar zijn. En ze had niet de kracht om zich tegen hem te verzetten. Want hij was niet gemakkelijk. Haar enige zoon wilde ook nergens van weten. Ze had het moeilijk in huis en voelde zich geestelijk erg eenzaam. Af en toe zocht Johannes haar op. Eén keer had hij haar man ook thuis aangetroffen. Dat was een moeilijk bezoek. Hij wilde niet alleen nergens van weten, maar hij misbruikte ook steeds Gods naam. Dat sneed Johannes door de ziel. Een liefdevolle waarschuwing werd hem niet in dank afgenomen. Ik ben in mijn eigen huis en ik doe wat ik zelf wil, was zijn onverschillig antwoord geweest. Maar nu was het bericht gekomen dat hij ziek was, ernstig ziek. Zijn vrouw had hem toch gewaarschuwd. Misschien wil hij het niet, dominee, maar wie weet, God kan het ook gebruiken, had ze gezegd. Toen Johannes bij hem kwam in het ziekenhuis, schrok hij erg. Van Zanten zag er vreselijk uit. Sterk vermagerd. En helemaal geel. Zo, Van Zanten, ik hoorde dat u nogal ziek was. Ik dacht, ik ga u eens even opzoeken. Onbewogen keek de zieke hem aan. Met felle, venijnige oogjes. Ik heb u toch niet geroepen, zei hij. Johannes glimlachte. Nee, u hebt gelijk. Maar ik mag toch wel wat medeleven met u betonen. U bent uiteindelijk een schaapje van mijn kudde. Hoe is het met u? Best. Dit gaat heus weer wel over, hoor. Ik word beter, dat weet ik zeker. Hoe weet u dat zeker? Nou, dat voel ik toch aan mezelf. Het betekent niet veel. Ik laat me niet bang maken met al die flauwekul. Je hoeft nergens over te beginnen. Want dan heb ik liever dat je gaat. Ja, dat snap ik, zei Johannes. Dat zou ik, denk ik, ook zeggen als ik er zo over dacht als u. Ik neem u dat heus niet kwalijk. U mag gerust zeggen hoe u erover denkt. Maar dat mag ik toch ook, of niet? Zei Johannes een beetje oolijk. Zijn felle oogjes boorden zich in de vriendelijke bruine ogen van Johannes. Een ogenblik maten ze elkaar. En toen kwam er toch even een kleine glimlach op het gezicht van Van Zanten. Ja, natuurlijk, zei hij. Ik laat iedereen in zijn waarde. Maar u weet dat ik niet in al die sprookjes geloof. Ja, dat weet ik, zei Johannes. Maar u weet dat ik er wel in geloof. En of wij erin geloven of niet, Daarom kan het nogal waar zijn. En ik weet dat het waar is, wat er in Gods woord staat. Hoe weet u dat? Dat voel ik hier van binnen in mijn hart. Als ik Gods woord lees, dan hoor ik Gods stem. Omdat ik door genade een schaap van hem ben. De Heer Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. Maar u bent niet een van zijn schapen. Dus u hoort zijn stem niet. U kent zijn liefde niet. U weet niet wat vrede met God is. U bent heel diep ongelukkig. Maar u voelt het niet. En u bent ernstig ziek. Ik ben geen dokter. Maar ik geloof dat het veel erger is dan u denkt. U houdt uzelf voor de gek. Want diep in uw hart weet u beter. Dat zie ik in uw ogen. Dat hoor ik in uw stem. U wilt gewoon niet erkennen wat waar is. De waarheid van de Bijbel niet. En de waarheid van uw ziekte ook niet. Een beetje verslagen lag hij Johannes aan te kijken, alsof hij dacht, nou, die durfde te zeggen, maar hij zei niet veel terug. Vermoeid zakt hij in de kussens. Ik ben moe, zei hij. Ik ben doodmoe. Dat zie ik van Zanten. Ik zal het niet lang maken. Maar u vindt het zeker wel goed als ik nog een keer terugkom. Hij knikte alleen maar van ja. En zullen we nog een stukje lezen en een gebed doen? Dat kan toch geen kwaad? Hij knikte weer. Van Zanten voelde zich doorzien en dat brak zijn weerstand. Johannes las het gedeelte dat hij had geciteerd. Jezus antwoordde hun. Ik heb het u gezegd en gij gelooft niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. Ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Van Zanten lag met gesloten ogen te luisteren. De Heer Jezus kan van bokken nog schapen maken, Van Zanten. Laten we bidden. Hij deed inderdaad zijn handen samen. Johannes droeg hem in alle ernst op, maar voelde toch een stuiting onder het gebed. Daarna gaf hij den zieke een hand die hij zachtjes drukte. De man was veel zieker dan hij wilde weten. Zelfs dit bezoek was al erg vermoeiend voor hem. Terneergeslagen kwam Johannes thuis. Is er wat? Zei Eline. Je ziet er zo somber uit. Ja, zei hij. En hij vertelde haar zijn ervaring. Ik heb er zo'n naar gevoel van overgehouden. Ik ben bang dat die man het niet lang meer zal maken. En dan is het eeuwigheid voor hem. Eline keek hem aan. Ze had iets, dat zag hij. Ineens keek hij haar diep in de ogen. Heb jij ook iets bijzonders? Je kijkt me zo aan. Ja, zei ze. Ik ben vanmorgen bij de dokter geweest. En ik ben weer in verwachting. Eline keek hem stralend aan. Even viel al het andere weg. Echt? En hij sloeg zijn armen om haar heen en kuste haar teer. O, wat een wonder! Ja, ze beseften het wonder nu veel meer dan de eerste keer. En een stil gebed verenigde hun beider hart of dit kindje voor de Heere mocht zijn En ook of het een voorspoedige geboren zou mogen worden. Niet lang daarna bezocht Johannes van Zanten weer in het ziekenhuis. Zijn toestand was merkbaar verslechterd. Hij zag akelig geel en voelde zich ziek en zwak. Hij toonde ook geen afkeer meer. Integendeel, zijn ogen stonden vriendelijk en zachtjes zei hij: "Ik ben blij dat u gekomen bent, dominee. U had gelijk. Ik word niet meer beter." En ineens begon hij zacht te snikken. En hij fluisterde steeds maar: "Te laat, te laat. Voor mij is het te laat." Toen opende hij zijn ogen en keek Johannes aan. In zijn ogen viel een onbeschrijfelijke wanhoop te lezen. Johannes kreeg diep medelijden met hem en verwonderde zich over de grote verandering die bij de zieke had plaatsgevonden. "Te laat is het nog niet, Van Zanten. U bent nog in leven. Uw genadetijd is nog niet voorbij. De Heere kan ook u nog vergeven."
Dat heb ik niet verdiend. Oh, u moest eens weten. Nee, dat kan voor mij nooit meer. Heel mijn leven heb ik tegen God aangeschopt. Nu hoeft hij ook mij niet meer te hebben. Ik ben verloren."
Johannes schudde beslist zijn hoofd. "Zal ik u dan uit Gods woord laten horen dat het nog kan?" En hij las Van Zanten voor de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Daarna sprak de predikant over hetgeen hij gelezen had. Van Zanten luisterde stil, met gesloten ogen. Af en toe drong er een traan door de gesloten oogleden. Maar steeds weer schudde hij zijn hoofd en mompelde: "Nee, nee, voor mij niet. Dat kan niet, dat kan nooit." Johannes bad met hem en toch had hij weer hetzelfde gevoel van stuiting en geslotenheid. En heel bedrukt ging hij naar huis. Hij wist dat God ook deze man nog vergeving kon schenken. Het woord van God is daarin duidelijk genoeg. Als wij vergeving krijgen, is het nooit omdat wij het verdienen. Nee, de verdienste van een mens speelt totaal niet mee. Christus' verdienste alleen zal ons redden. Dat had hij met vuur ook aan Van Zanten verkondigd. "Zie toch van jezelf, hoop en verwacht niets van jezelf, maar op de zaligmaker, zie op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Al had je alleen al de zonden van heel de wereld gedaan, dan nog zou je vergeving kunnen krijgen door het bloed van Christus. Zijn bloed reinigt niet van vele, maar van alle zonden." Maar terwijl hij sprak, voelde hij hoe zijn woorden afstuiten op doffe wanhoop, op hardnekkig ongeloof. Ja, Van Zanten was een hele andere man dan voorheen geworden. Maar echt veranderd was hij niet. Spoedig daarop kwam Van Zanten naar huis om te sterven. Het was duidelijk dat het niet lang meer zou kunnen duren. Een agressieve kanker aan de lever sloopte zijn lichaam. Johannes was nu altijd welkom. Hij kon zoveel komen als hij maar wilde. En dat deed hij. Eerst om de andere dag en toen aan het einde naderde, bezocht hij hem elke dag. Het was aangrijpend om mee te maken hoe bang deze man was. De zieke voelde nu heel goed dat hij sterven moest en niet kon. Hij voelde de angsten van de hel. Zijn geweten was geopend en een ontzettende wroeging had bezit van hem genomen.
Soms schreeuwde hij het uit in zielsangst. Johannes las en bad met hem. Hij wees hem steeds weer op Christus, op de grootheid van Gods genade en ontferming voor een arme en verloren zondaar. Hij probeerde hem het lam van God uit te stallen in al zijn schoonheid en heerlijkheid. Maar terwijl Johannes dat deed, voelde hij dat het geen vat op hem had. Hij hoorde het gelaten aan. Echter, als Johannes aan het spreken was, schudde hij soms alweer van nee. Altijd was het hetzelfde. Ik heb te veel gezondigd. Voor mij kan het niet meer. Maar vraagt u dan niet om genade van zanten? Smeek toch tot God of hij ook uw ziel verlossen wil. Doe het toch. Maar hij deed het niet. De bezoeken aan deze man waren uiterst beklemmend, want er was geen doorkomen aan. De zielsangsten waren aangrijpend. De toekomende toorn stond in zijn ogen te lezen. Maar de tollenaarsbede om genade ontbrak. Angst, onbeschrijfelijke angst, teisterde zijn ziel. Liefde, die het hart verbrak en deed schreien om ontferming, was niet te bespeuren. Nog vrij plotseling stierf hij. Johannes was er niet bij. Hij was op diezelfde dag nog bij hem geweest. Direct, toen hij het bericht kreeg, ging hij naar het sterfhuis. Daar was diepe droefheid. Is er nog verandering gekomen, mevrouw van Zanten? Ze snikte en schudde alleen maar van niet. Er heerste een ontzettende beklemming in het sterfhuis. Johannes blas en bad met hen. Hij kon Gods woord kwijt, zeker aan de bedroefde weduwe. De laatste tijd had ze haar man dag en nacht verpleegd. En dat met liefde, hoewel ze nooit veel liefde had ontvangen. Toch was het gemis aan het verdriet groot, vooral omdat er geen verandering ten goede waargenomen was. Toen alles achter de rug was, kwam zij trouw naar de kerk. Ze liet haar plaats nooit meer leeg. Enige tijd later gaf de weduwe van Zanten zich op voor belijdeniscatechisatie. Dank u wel voor uw aandacht.